Goedemorgen allemaal. Wat is fantastisch dat we eigenlijk bijna elke zondag wel het avondmaal mogen vieren. Dat we de Heer Jezus centraal mogen stellen hier in deze gemeente. Dat we aan hem mogen denken. Dat hij werkelijk ook de eer krijgt. Zonder hem zijn wij geen gemeente. Dat is duidelijk. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij heeft het werk voor ons gedaan. Hij is gered. Hij heeft ons gered. We hebben het net ook gezongen in het lied. Het trof mij. En het is fantastisch om dat ook ons te realiseren. Het is belangrijk ook dat we Heer Jezus ook centraal stellen. Om hem gaat het. En alleen voor hem zijn wij gemeente ook. En hem mogen we dienen. En hij heeft ook beloofd dat hij in ons midden is. En kijk, we weten ook, God is eeuwig. Wat hij beloofd heeft in het verleden, dat maakt hij vandaag en in de toekomst ook waar. En daar mogen we dus op staan, op die belofte dat de Heer Jezus dus in ons midden is. Peter zei het al, het is een bijzondere dienst. We mogen een heel nieuw team oudsten verwelkomen, inzegenen. En het voelt ook een beetje als een nieuw team. In ieder geval voor mij ook wel, voor Jaap misschien ook wel. We zijn niet meer het oude team, maar we zijn nou met een heel groot team zo meteen. Dat is echt geweldig. Dat is fantastisch. Dat er zoveel handen opgestoken zijn. En wat mooi ook dat we nu als gemeente om hen heen mogen gaan staan. Want het is soms een eenvoudige taak, maar vaak ook niet. En het is belangrijk dat we elkaar ook daarin steunen. Het is fijn dat we zo meteen gezamenlijk hun ook mogen inzegenen. Dat is bijzonder. En ik zat zo, in de aanloop naar deze tijd zat ik zo na te denken van oké, hoe ging dat bij mij ook alweer? Wat waren nou eigenlijk de dingen die mij geholpen hebben om ja te zeggen, om mijn hand op te steken? Er waren heel veel, hè? God maakt klaar in de tijd dat je bezig bent en je mag gewoon je gang gaan. Op een gegeven moment heeft God een taak voor je. En God heeft je daar al voor toebereid. En er is een tekst in de Bijbel die mij wel heel erg aangesproken heeft om ook daadwerkelijk mijn hand op te steken. Ja, als leiderschap, team, je hand opsteken, dat is nogal van, ja, waarom doe je dat eigenlijk? En dat is een tekst uit 1 Timotheus 3. Als jullie willen meezoeken, dan zal ik even tijd geven daarvoor. 1 Timotheus 3, dat hele hoofdstuk is belangrijk. Het gaat ook over het profiel van oudsten en van diakenen. Maar ik wil me nu even beperken tot het eerste vers. Dat heeft mij namelijk heel erg geholpen ook. Vers 1. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van een opziener, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Voortreffelijk werk. Ik lees trouwens uit de HSV, voor wie dat wil weten. Hoe bijzonder is het dat als je dat dus begeert of verlangt, dat een bijzondere taak, een voortreffelijke taak is. Het gaat namelijk onder andere over leiding geven. En als je kijkt om ons heen, dan heb je een heel ander beeld, een verwrongen beeld van leiding geven misschien wel. Als je kijkt naar de wereld, misschien wel op je werk, je directeur, ik hoop dat het meevalt, maar ook regeringsleiders, moet je kijken wat ze er een potje van maken. En dan voelt het toch heel erg vreemd als je deze tekst leest, als je dat beeld voor ogen houdt. Hè? De wereldleiders die zijn uit op eigen belang, zelfverrijking, eer en hoogmoed. En die willen graag in de schijnwerpers staan misschien wel. En dat is eigenlijk orde aan de dag, aan de orde van de dag. Sterker nog, het gaat zelfs ten koste aan de mensen die ze leiding geven. Gelukkig maar wordt hier een ander leiderschap bedoeld. Het Bijbels model is anders. En daar mogen we uit putten, daar mogen we ons voorbeeld uitnemen. Dat is het model wat God ook bedoeld heeft. Dat is niet in de schijnwerpers staan, dat je je eigen eer wilt tentoonstellen. Of om gezien te worden. Nee, dat gaat over iets anders. Het Bijbels model van leiderschap staat ten dienste aan de ander. En ik heb erover moeten nadenken, over nagedacht, zou ik het wel zeggen of niet. Kijk, als herder zonder schapen ben je geen herder. Je kunt wel een kudde hebben en geen herder. Dus die herder is ten dienste aan die schapen. Dat is heel duidelijk. Het is niet andersom. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, gelukkig hebben we mooie voorbeelden uit de Bijbel. Een van de fantastische, mooiste voorbeelden, ultieme voorbeeld is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Dat is duidelijk. De Heer Jezus, die denk alleen al aan de voetwassing. Hoe hij als eigenlijk hoogste heer, als de rabbi, de voeten waste van zijn discipelen. Dat is toch wel heel bijzonder dat dat gebeurt. Dat is zo'n mooi voorbeeld. En dat is gelijk een voorbeeld waar we aan vast mogen houden. Maar er zijn meer voorbeelden. Ook in het Oude Testament zijn er fantastische voorbeelden. En ik wil graag even nadenken samen met jullie over Zerubabel. Zerubabel, die was, ja, misschien ken je hem wel helemaal niet. Komt niet zo heel veel voor in de Bijbel. Laten we zo zeggen, hij was een onbekend persoon, vrij onbekend. Maar hij was een leider van een groep Judeërs die ongeveer 500 jaar voordat de Heer Jezus op aarde kwam, uit de ballingschap terug naar Judea ging, naar Jeruzalem. En misschien moet ik daar even context bij schetsen. Wat is dat, die ballingschap? Waarom gingen ze terug? Hoe dan? Nou, even kort wat geschiedenis over, over het Oude Testament. Als je daar wat minder in thuis bent. God had Israël uitverkoren als zijn volk. Hij wilde zijn speciale weg gaan met hun. Zij waren zijn eigendom. En ze zijn eigenlijk groot geworden in het land Egypte. En daar werden ze verdrukt. Daar werden ze onderdrukt. Farao die had niet het goede met hen voor. En zo werden ze als slaaf te werk gesteld. En God zag dat. En God zei van, ik ga jullie uit dit land redden. Nou, hij stuurde Mozes. En na een woestijnreis van 40 jaar kwamen ze in het beloofde land. Het land wat God hun beloofd had. En dat, daar mochten ze innemen. Nou, het begon ook goed. Ze wilden God graag dienen. Maar op een gegeven moment werd dat minder. En zo in de loop van de tijd zie je rechters en koningen komen die het volk wel of niet wezen op God. En er voorgingen in wat ze wel of niet goed was in Gods ogen. Als het fout ging, als ze afgoden aanbaden, dan stuurde God vijanden. En dan werd het land ingenomen. Dan was er onvrede en onrust, oorlog. En zo gauw ze zich weer tot God richtten, kwam er vrede. En kwam er weer de overwinning op de vijand. En dat ging zo een hele tijd door. Totdat op een gegeven moment de maat vol was voor God. Dat hij zei van, oké, nu is het klaar. Ik ga jullie in ballingschap sturen. Even niet meer in dit land. Dat is die ballingschap. Eerst het Noordelijke Rijk en later ook het Zuidelijke Rijk. En die werden weggevoerd naar Babel. Na 70 jaar was daar een koning in Babel. Of in Perzië eigenlijk was dat toen geworden. En die volgde God. En die zei van, jullie mogen terugkeren naar het land. Hoe fantastisch is dat? Dat God weer de draad oppakt met het volk. Nou, dat is de tijd waar Zerubabel verschijnt. Zerubabel, de naam betekent ook nakomeling uit Babel. Hij was dus daar geboren. Maar hij was ook van koninklijke bloede. Want hij was een achterkleinzoon van David. Hij zit in de geslachtslijn van de Heer Jezus. Dus het was een man die eigenlijk wel had koning moeten zijn. Maar daar stond hij zich niet op voor. En hij keerde terug met een groep Judeërs naar Jeruzalem. En had een hele belangrijke opdracht gekregen van de koning. Koning Kores. Om de tempel van God weer te herbouwen. Hoe fantastisch is het als je die opdracht krijgt. Een opdracht die we met z'n allen ook hebben. Als gemeente om de tempel van God, huis van God, te bouwen. In Ezra lees je wat meer over Zerubabel. Dan lees je de tegenslagen die ze hadden. Daar lees je hoe ze daarmee omgingen, het samenwerken met andere leiders. Maar vooral ook hoe ze zich beseften dat ze God nodig hadden. En dat ze het in zijn naam deden. En een dingetje misschien, waarom ik denk dat hij ook niet zo zich voorstond, hè, zo in de schijnwerp stond. Als we kijken naar de eerste tempel, die werd gebouwd door Salomo. Nou, volgens mij heeft Salomo geen steentje aan bijgedragen. Hij heeft wel bedacht, maar hij heeft niet die tempel echt fysiek gebouwd. En toch heette dat de tempel van Salomo. Zo werd hij genoemd. Die tweede tempel, die nu herbouwd wordt door Zerubabel. Ik lees nergens dat hij de tempel van Zerubabel was. Maar later in de tijd van de Heer Jezus, na een renovatie, was het opeens de tempel van Herodes. Het was dezelfde tempel. Dus hij heeft nooit de tempel van Zerubabel geheten. Naast Ezra lezen we nog meer over Zerubabel. Hij zit in die geslachtsregisters, hè, dus daarom weten we dat hij in de lijn van de Heer Jezus zit. Maar ook in Zacharia is een fantastische profetie over hem. Zacharia was een profeet in de tijd van Zerubabel. En hij woonde ook in Babel. En hij kreeg als eerste profetie in Zacharia 1 dat ze terug moesten keren naar Jeruzalem. En later in Zacharia 4, dat wil ik met jullie lezen, krijgt hij een volgende profetie. En die gaat over Zerubabel. Zacharia 4, vanaf vers 6. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij: dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Dat is dus de profeet Zacharia die dat woord krijgt. En dat is een geweldige tekst wat hier staat. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zo zegt de Heere van de legermachten, de hoogste Heer. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij, Zerubabel, zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep van genade, genade, zij met hem. Het was niet zijn eer van Zerubabel. En het woord van de Heer kwam tot mij: de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dat is een profetie die van tevoren al was uitgesproken over Zerubabel. En als je Ezra leest, dan zie je ook dat hij de grondvesten, het fundament legt van de tempel. En een paar hoofdstukken verder ook dat het volbracht wordt. En dat ze ook heel veel tegenstand hadden van de volk om hem heen. Nou, daar kunnen we belangrijke lessen uithalen. Ten eerste die tekst van niet door kracht of geweld. Dat was namelijk wat de volk om hem heen gebruikte of toepaste. Dat geweld om hem tegen te houden. Nee, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En wat een genade is dat we mogen weten dat het dezelfde geest is die ook in ons woont. Waardoor wij dus ook die dingen kunnen doen. En dat als je die hoge berg hebt, dat het een vlakte wordt. Dus als er tegenstand is, als er dingen moeilijk zijn in het leven, dat God ervoor zorgt dat het een vlakte wordt. Misschien is het niet gelijk alle troubles weg, maar het wordt een vlakte, het wordt te handelen. Namelijk door Gods geest. En ja, in het laatste vers lezen we dus ook die belofte dat hij die tempel voltooien zal. Nou, tweede deel van vers 7, dan lazen we die sluitsteen, over die sluitsteen. En als je het hebt over een sluitsteen, misschien weten jullie wel een boog. Oude gebouwen, die zijn vaak gebouwd met bogen. En die boog, als daar die steen daar in het midden bovenaan ontbreekt, stort het helemaal in. Dan heb je niks meer. Dan heb je dus geen tempel meer. En hij, daar staat er zo, hè, dat hij die, ik moet even terug scrollen. Zerubabel zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep: genade, genade zij met hem. Die sluitsteen is dus superbelangrijk. Als die wegvalt, valt het gebouw weg. En ik heb zo eens even gezocht naar een steen. Als je naar stenen, hè, het belang van stenen. Als je verder kijkt in de Bijbel, dan is het een fantastisch voorbeeld ook van een steen die super belangrijk is. Namelijk de hoeksteen. En dat kunnen we terugvinden in Psalm 118. Kort vers. De steen die de bouwers, de bouwlieden, verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dat is misschien niet dezelfde steen, maar die steen is net zo belangrijk. Als die steen ontbreekt, valt het gebouw in elkaar als een kaartenhuis. En die Psalm 118, die vinden we terug in Efeze, waar het de link legt met ons als gemeente. Wereldwijde gemeente, die het tempel, het huis van God mag zijn. En dat wil ik ook even lezen met jullie. Efeze 2, vanaf vers 19. Dat schrijft Paulus. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. De gemeente wordt hier vergeleken met een tempel, huis van God. En door de geest waarbij Jezus Christus zelf de belangrijkste plaats mag innemen, die hoeksteen of die sluitsteen, valt dat gebouw niet in elkaar. Die geestelijke tempel blijft stevig staan. En als ik dat bij elkaar pak, dan vind ik dat die profetie over Zerubabel in Zacharia en wat hier staat in Efeze, vind ik dat fantastisch. En dan denk ik dat we als leiderschapsteam, als het ware, de Heer Jezus mogen aanbrengen als die sluitsteen in dat gebouw. En wat bedoel ik daarmee? Dat we op hem mogen wijzen dat hij altijd de centrale plek krijgt hier in de gemeente. En dat we dat nooit vergeten. Want anders stort dat gebouw in elkaar. En dat is ook een oproep aan het nieuwe oudste team, om hem ook telkens die centrale plek te geven en op hem te wijzen. En ik denk als we op die manier, op de manier zoals dat in Timotheus 1, waar ik mee begon, leiding mogen geven, als dienend leider, als dienend leiderschap, dat is mijn gebed ook, dat we dat ook zullen gaan doen als team. Zodat het ook tot opbouw mag zijn van deze gemeente en van dit huis. Dan niet door eigen kracht of geweld. Het is belangrijk dat we dat ons beseffen. Maar dat we daar de Heilige Geest, Gods Geest voor hebben. Ik heb oproep gedaan aan het nieuwe team. Maar ik wil ook oproep doen aan jullie. Aan allemaal hier. Want als we Ezra lezen, dan is niet Zerubabel die alleen die tempel gebouwd heeft. Nee, iedereen droeg zijn steentje bij. En het is superbelangrijk dat we om elkaar heen gaan staan. En dat we ons beseffen dat ook genade genade is, zoals uitgeroepen werd. En daarom is het een oproep aan iedereen ook om dat steentje bij te dragen. En om samen ook die tempel van God te zijn, die stevig staat, waarbij Jezus zelf de centrale plek krijgt. En ga om ons heen staan als leiderschapsteam, als nieuw leiderschapsteam, hebben we nodig. Jullie hulp en jullie support ook, om deze taak te kunnen volvoeren. Amen.